hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die ook zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor de zonde, opdat er ieder die in hem gelooft het eeuwig leven hebben. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan beginnen met Psalm 130. We zingen de eerste versen 1 en 2. Het diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, die heil kunt zenden, en zo gij in het recht wilt treden. 1 en 2 uit Psalm 130. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En het woord van God openen we bij Paulus' brief aan de gemeente van Filippi, waar de Heere een goed werk begonnen is. U weet wel, de eerste die daar toegebracht werd was Lydia, de purperverkoopster, stokbewaarder, en zijn gezin zijn ook lid geworden van die gemeente. En nu Paulus deze brief schrijft, nu is daar een gemeente, de gemeente van de Filippenzen. Hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 11, en dan gaan we verder met Psalm 130, 3 en 4. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met het opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u gedenk. Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording een bevestiging van het evangelie, gij allen zeg ik, aan mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God.
Thank you.
woorden van onze tekst, versen 3 tot en met 6, waar Paulus schrijft. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwde dit dat hij die in u goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Zoals gezegd vanmorgen, laten we in deze zomerweken de catechismus een poosje rusten en gaan we andere dingen doen. Het is wel van ouds tweede dienst in de gereformeerde traditie, een leerdienst. Dus we willen ook over de leer zoals Paulus noemt, de leer der godzaligheid, stilstaan. En dat naar aanleiding van stukjes uit de Dordtse leerregels. Wij gaan naar Dordtse leerregels hoofdstuk 5, dat is dus het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En we lezen de artikelen 1 tot en met 3. Die God naar zijn voornemen, tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, roept, en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Het welk een gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Een toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat ze van het lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en van de Satan, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo ze aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, warmhartig bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart. Dat is het. Zoeken wij nu tezamen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Heere, wat is een mens toch? In ieder geval klein en afhankelijk. We kunnen nog geen druppel regen tevoorschijn roepen. En het is zo hard nodig. Afhankelijk leert u een mens te zijn, opdat hij ook aanhankelijk zou worden en aan de hemel zou hangen. Dat is eigenlijk aanhankelijkheid, aan de hemel hangen, ook om regen. Heren, we hebben het nodig, het land, de natuur, de beesten, de mensen. En we hebben het niet verdiend, nee. We zijn niet beter dan de tijd van Agab, toen het 3,5 jaar droog is gebleven en alles dood is gegaan. We zijn geen grammetje beter. En daarom, heren, hoe zullen wij toch regen begeren als uw woord niet daarvoor een belofte gaf? Want u hebt gezegd, Heere Jezus, dat hebt u gezegd. U weet dat natuurlijk zelf heel goed, dat u dat gezegd hebt. Dat God zijn zon laat schijnen over bozen en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En als we nu eens voor u mogen belijden dat we allemaal onrechtvaardigen zijn, zult u dan toch nog die regen willen schenken. Uit genade, Heere. Om de verdiensten van Christus, die in de hitte van uw toren heeft gehangen. En er is niets dat heter is dan dat. En gedorst heeft. Dorst heeft gehad. En wat is dan ook ons leven daarbij toch nog goed? Dorst hebben we in ieder geval niet. En als we het hebben, kunnen we het zo uit de kraan halen, het water. Wat bent u goed, Heere, dat er nog water is. Het is onvoorstelbaar dat er landen zijn, oorden, waar alles ook dood is gegaan en verschroeid. En dat de mensen roepen om water en er is geen water. En toch, Heere, water uit de hemel. We beleiden het voor u. Het moet allemaal van boven komen. Alles moet van boven komen. Het moet altijd van boven komen. Het moet alleen van boven komen. En wat er van boven komt, dat zou eigenlijk alleen maar vuur moeten zijn. Geef ons uw heil, Heere. Geef ons uw genade. Ook in het bewijzen van uw goedheid in de natuur. En dan zegt u ook dat uw woord net zo is als de regen die het land doorvochtigt. Zou u ook een zegen, een geestelijke zegen willen geven? Want meer dan regen hebben wij geestelijke regen nodig. Heren, het is toch zo dat u het op deze aarde ook zo dikwijls liet regenen. Zoals op de Pinksterdag, geestelijke regen, geestelijke zegen. Laat van die milde droppelen ook vallen op ons neer, ook in dit avonduur, Heren. Ook dat hebben we niet verdiend. En laat dat ook de belijdenis van ons hart mogen zijn en blijven. Elke dag weer, voor u, ons verootmoedigende, omdat wij alles verzondigd hebben, maar ook moed en geloof en vertrouwen mogen ontvangen en dat ook uitspreken voor u, en dat Christus toch niet voor niets aan het kruishout is geweest en die gaven heeft verworven. En als het dan vanavond gaat over die allerbelangrijkste dingen, namelijk dat u de verlosser bent. Een verlosser, de verlosser. Maar ook de bewaarder, degene die ons leidt. Wat is dat dan een kostelijke stof om te overdenken. Maar er zullen er ook onder ons zijn die misschien nu al denken, waar gaat het eigenlijk over? Wilt u die bekeren, Heren? Het zij dat ze jong zijn of oud. Wilt u ze bekeren? Alstublieft. Het is heel erg toch. Als we wel verstand hebben van allerlei dingen. En als het gaat over geestelijke dingen zeggen of denken. Waar gaat het eigenlijk over? Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. En u bent die God die uw werk vasthoudt, dat is zo mooi. Dat is ook een troost, die garantie geeft u. En daarom wordt er een kerk zalig, omdat u zo bent. En wij bidden of u dat ons wil doen zien, ook bij vernieuwing. Want het gaat dan vanavond ook over allerlei dingen die er tegenop komen, van buiten en van binnen. Als we zien dat we in onszelf dezelfde blijven. En dat we niet verlost zijn van het vlees, zolang we nog in het vlees zijn. Het vlees dat gevallen is en verdorven. En wat is het verschil tussen een wedergeborene en een onwedergeborene? Hierin komt toch het verschil uit, dat een wedergeborene last van zijn vlees gaat krijgen. Last van zijn hart. Last van zijn ogen, last van zijn oren, last van allerlei dingen die van God aftrekken. En het wordt hem ook tot schuld. Wie ben ik eigenlijk voor u, Heere? Dat is een wedergeborene. En dat is toch het bewijs dat u in zijn leven gekomen bent. En ook het bewijs dat u het leven waar u woning hebt gemaakt ook niet verlaat. Dat u ook leidt in al die dingen. Zodat we u als de verlosser nodig krijgen. Zoals het land snakt naar water, zo gaan we verlangen naar u. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. En dorst mijn ziel naar de levende God. Ach, wanneer zal ik naderen voor zijn ogen, in zijn huis zijn naam verhogen. Heere, geef door uw genade dat het ook eens overvloeiende mag zijn, de beker. Dat de rivieren van het heil eens mogen overstromen. En dat we mogen zwemmen als we uw genade kennen in de wateren van vrije genade, waar een mens soms echt de bodem niet van kan vinden en toch niet verdrinken zal. Omdat het water van genade zijn. Heere Jezus Christus, u bent wel verdronken. En dat om ons te redden van de dood. U bent wel omgekomen om zondaren te bevrijden. En daarom komt het eeuwig goed. Ook al denken we soms, het komt nooit meer goed. Zegen ons met geloof, Heere, in uw leiding. Zicht op u. Hoe het werk der verlossing eruit ziet. En dat het alles toch niet van ons afhangt. Want daarom hebben we toch ook de Dordtse leerregels gekregen. Omdat er mensen zijn, en die zijn er nog. Die zeggen, ja, maar het hangt ook van u af, hoor. Het hangt ook van een mens af. Hij moet ook dit en hij moet ook dat. Als dat zo was, Heere, ja, dan was het toch verloren. Als er toch nog iets aan van onze kant aan toegevoegd moest worden. En als wij onszelf moesten bewaren. Hoe doen we dat? De gevaren zijn zo groot en de machten zo sterk. En ons hart zo zwak. U bewaart. Dat is toch echt het geheim. We hebben een God die zo sterk is. Dat hij te midden van allerlei gevaren bewaart tot het einde toe. En u die begonnen bent, zult niet laten varen het werk uw handen. Zegen ons, Heer, in onze persoonlijke levens. Genen die elders zijn op vakantie, wilt u ze nabij zijn. Fijne tijd geven van rust en ontspanning. Van andere dingen doen. Uit het monotone van het leven een poosje weg. Spanningen, ja, die kunnen soms zo oplopen. Geef toch ontspanning, Heere. En dat kan toch alleen als wij in de vakantie ook de weg naar u gaan. En dat we ook in de vakantie het gebed mogen kennen. En uw hulp mogen inwachten. Zegen ook degenen die bij ons te gast zijn, wilt u ze alle gedenken, zegenen, een fijne tijd geven. Gedenk aan de gezinnen, de ouders, de grootouders, de kinderen, de kleinkinderen, de alleenstaanden, degenen die moeite hebben met de leiding van u in het leven, vragen, o te over, opstand soms. Eenzaamheid en teleurstelling. Dat zijn allemaal dingen die bij het leven horen, maar dat maakt het leven zo moeilijk vaak. Zegen het jonge hart dat ook zijn moeite kent, zijn verdriet en de slapeloosheid. En de onrust die er kan zijn in het geweten, als we echt weten, ik leef niet goed en ik ben niet goed. Maar hoe komt het goed? Geef dan ook daarin licht en antwoord, Heere. O God van het verbond, wij zijn verbondsbrekers, maar u toch niet. Daarom, Heere, omdat u dat niet bent, doen we beroep op uw verbondstrouw en uw eeuwige genade. En schenk dat ook de mensen die oud geworden zijn en dat maar moeilijk kunnen verwerken. Altijd die stapjes terug of stappen terug. Wilt u ze genadig ondersteunen, Heere? Als we de gang naar uw huis niet kunnen maken, of niet meer, of niet altijd meer. Als we mee mogen luisteren met de kerktelefoon, dat is al een wonder, een voorrecht. Geef dat ze ook gezegend mogen worden. Maar toch ook op de oude dag mogen roepen naar u en vragen om uw genade voor hun onsterfelijke ziel. Want hoe oud we ook worden, eenmaal komt de dood, maar de ziel blijft eeuwig. Zegen, Heere, de kerk, ons land en volk, de regering, de overheid, het koningshuis, de wereld in haar vele noden, de regeringsleiders, spanningen die er zijn, de vervolgde kerk, gevangenen, zeevarenden, mensen ver van huis, met heimwee. Heer, we vinden het ook fijn om Sarina Donker in de kerk te zien. Wilt u ook haar gedenken, deze tijd hier, en ook als ze weer terugkeren zal naar Canada. Wilt u ook haar leven leiden, sturen, laten zien wat uw weg is en dat ze die weg ook zal mogen gaan. Zegen ons allen, Heere, ook als we jong zijn en ons gelukkig voelen. Gelukkig omdat we een vriend of een vriendin hebben waarvan we houden, van wie we houden. En wat is dat dan ook een voorrecht als u dat geeft. Zegen, Heere, ons allemaal. Wilt u de zonden vergeven, die zijn er altijd. Maar we mogen ook geloven, en dat hebben we net nog gelezen, ook vanuit de belijdenis, en we hebben het ook gezongen, maar nee, er is vergeving, altijd bij u geweest. Heere, wat zijn we daar toch goed mee af? Waar moesten we anders heen? Ontfermt u zich, o God, en wil ons genadig gedenken, om Jezus wil. Amen. Collecteren vandaag voor de kerk, het gebouwfonds en de diaconie. De Heere zegen u met uw gaven. En we gaan nu zingen uit Psalm 57, de versen 1, 2 en 3. Thank you. En dan straks Psalm 138, vers 4. 138, vers 4. Ja, scherpe tanden zongen we van. De boze heeft scherpe tanden. Tandjes van een slang. De wereld ook scherpe tanden. De wereld kan ook zijn tanden in het vlees zetten. Van Gods kinderen. De zonde is helemaal een grote vijand die binnenin ons woont. De zonde die ons zo lichtelijk omringt. Aanvalt. Probeert te overmeesteren. Bovenop ons te zitten. En het ons benauwd te maken. Gevaarlijker dan die valse leraren waar we vanmorgen over gesproken hebben, is de driehoofdige vijand, zo'n valse vijand, die probeert het werk van God teniet te doen. En juist omdat hem dat niet lukt, wordt hij steeds valser en gemener. En Gods kind blijft in zichzelf zwak. God is sterk, maar Gods kind niet. Nee. De remonstranten zeiden, dat valt best mee. De remonstranten zeggen ook vandaag, dat valt best mee. Je kunt de vijand ook aan en bevechten. En je moet dat ook. God verwacht dat van je, dat je vecht, terugvecht en de Satan overwint en de zonde. Het kan Gods kind in verwarring brengen en het bracht ook verwarring in de dagen van het begin van de 17e eeuw. De leer van Arminius en later van Uytenbogaert. De remonstranten die hun leer op schrift stelden in 5 hoofdstukken. En daar is wel tegenin gegaan. Is dat zo wat de remonstranten zeiden? Gomarus, bijvoorbeeld, een andere professor uit Leiden, heeft het onderzocht. Bij het licht van Gods geest kwam hij tot andere conclusies. We zijn helemaal niet sterk. God is sterk. Hem hebben wij nodig in de strijd. God die begint, die houdt ook vast. Het werk van God is niet zo dat hij ons een zetje geeft en dan moeten we zelf maar voort op de weg. Zelf lopen, zoals mijn vader me vroeger een zet gaf, zelf fietsen, hup, een zet en dan ging je. Nee, het werk van God is anders. God blijft aan het werk. En dat moet ook. Hij begint en hij blijft aan het werk. Hier is dat zo nodig. En dat is de troost geweest van Paulus als hij denkt aan de gemeente van Filippi. Filippi, daar is hij terecht gekomen omdat God hem daar naartoe stuurde. Hij wou eerst die kant op en de Heere zei nee, toen zouden ze maar die kant op gaan. Nee, zei de Heere. En toen zijn ze die kant op gegaan. Dat moest, naar Europa. Daar is het begonnen. Paulus is niet in Filippi gebleven. En dan denk je, nou, Paulus zou niet een poosje blijven in zo'n gemeente. Filippi was een heidense stad. Afgoderij, veel verleiding, veel ongeloof, veel bijgeloof. Zou er niet een poosje blijven? Nee, Paulus moest weer weg. Ergens anders heen, de geest zei nu daarheen, Paulus. Hoe moet dat met de gemeente van Filippi? Ja, maar dat is niet afhankelijk van mensen. God heeft daar een gemeente gesticht. Het is zijn kerk. Christuskerk, hij zorgt ervoor. Hij heeft ze verlost en daarom zal hij ze ook leiden. En daarom zal hij ze ook bewaren. Dat zijn trouwens ook de 3 punten van onze preek. God houdt zijn werk vast. 1. Hij verlost. Hij is de eerste. Ja. Niet Paulus, maar de Heere die zei Paulus daarheen. Hij verlost. Hij leidt. Ja, hij leidt. Hij geeft leiding. En hij bewaart. En daarom, enige tijd nadien, mag Paulus een brief schrijven aan de gemeente van Filippi. Dan is er een gemeente en hij heeft het over ambtsdragers, opzieners, diakenen en zo. Kan het, hè? Ja. Nou, zo gaat het. De Heere bouwt zijn kerk en houdt die kerk ook in stand. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij woeden. En de hel zal ook woeden. Waarom moesten er in de gemeente, in al die gemeenten die er gesticht werden, ook zo nodig van die eigenwijze andere valse leraren komen? Waarom wilde hij nou ook zo graag dominee worden en preken? Omdat ze vijanden waren van het evangelie. Ja, daarom. Ze wilden dat evangelie afbreken. Ze worden niet gezonden, ze gaan zelf. Ze gaan zelf. Ja. De knechten van God worden geroepen en de valse leraren die gaan zelf. Om af te breken. En zoals ze vanmorgen hoorden, om het evangelie te verstoten. Als je iets, ja, zeg maar een brief krijgt die niet zo belangrijk is, die verfrommel je, hup, weg. Maar als je iets verstoot, dat is heel anders. Dan doe je dat uit vijandschap. Je stoot het weg. Je geeft het een zet. Een por. Je wil het niet. En dat was het doel van de valse leraren. Ze verstoten het evangelie. Net zoals ze Christus gegrepen hebben en verstoten hebben. Zo. Het is de vijandschap. Er is in deze grote wereld geen mens die wacht op het evangelie. Een gevolg van de val. We zijn grote dwazen geworden. Niemand wacht op de goede boodschap. En als God nu naar recht zou handelen, zou hij dus de wereld kunnen verstoten. Een por geven. Weg daarmee. De wereld. U kent die foto wel van het heelal? Je ziet, omdat er een pijltje bij staat, ergens een heel klein groen puntje. Daar wonen wij, staat er bij die pijl. Dat is de wereld. In dat grote heelal, daar wonen wij. En zo'n puntje. Jesaja zegt het zo, alle inwoners van de aarde die zijn als een stofje op de weegschaal. Hoe veel zou dat wegen, denk je, een stofje op de weegschaal? He? Of een druppel in een emmer. En God doet dat niet, nee. Wat is God toch een wonderlijk God. God begint op aarde de kerk te planten. God begint in zondaarsharten het wonderwerk van zijn genade. Waarom moest Paulus daarheen van God? Omdat er allemaal ellendige zondaren woonden die van God nog gebod wisten en op weg waren naar de eeuwige rampzaligheid. Waarom gingen ze niet die kant op? Waarom hoefde dat niet van de Heere? Ja, daar vielen de remonstranten ook over. De verkiezing. Verkiezing. De uitverkiezing. God maakt het uit. En de remonstranten zeiden, maken wij het niet uit dan of we komen of niet. God maakt het uit. In zijn soevereiniteit. En hij zendt het evangelie tot wie hij wil en wanneer hij wil. Maar waar hij zijn evangelie zendt, daar wonen allemaal mensen die niet op hem zitten te wachten. En die de Heere dan ook moet bearbeiden door woord en geest. De wedergeboorte, waar dominee Van der Ham over heeft gepreekt. Daar gaat het ook over in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. Maar waar de Heere dan komt, daar gaat hij niet meer weg. Nee. Wij doen heel vaak iets half, hè? Ja. Daar moest ik altijd aan denken als ik bij die vrouw op bezoek ging in mijn eerste gemeente. Overal lagen halve breiwerkjes. Hier en daar en overal. Ja, ze was wel begonnen, maar ze maakte niks af. Nou, zo is God niet. Nee. Wat hij begint, dat voltooit hij. Volvoert hij. Want dat is God. Ja. Hij is het die niet zomaar iets doet. Hij heeft ook een doel voor ogen. Een plan. Een raadsplan. En dat wordt uitgevoerd. Hij heeft ooit, heel lang geleden, besluiten genomen. En die worden uitgevoerd. Als je daarover begon met de remonstranten, stonden ze op hun achterste benen. Maar het was ook zo hoor. God is een God die zijn raad volvoert. En hij gaat naar dat doel. En daarom laat hij het niet los. Daar komen de vijanden tot hun schaamte en schrik achter. Hun aanvallen kunnen fel, breed, langdurig zijn, vals, scherp. Maar het lukt ze niet om dat goede zaad wat God geplant heeft uit te roeien. Omdat Gods kind zo sterk is. Omdat Petrus inderdaad zo sterk is. Al zouden ze u allemaal verloochenen. Ik niet hoor. Nee, ik niet. Of omdat God zo sterk is. En Christus zegt, ik heb voor je gebeden, Petrus, dat je geloof niet zou ophouden. Wij moeten leren met de Dordtse leerregels wat voor gevolgen de val heeft gehad. Maar gelooft u toch ook in de val van de mens? Dat heeft heel veel gevolgen gehad hoor. We zijn bij God vandaan gelopen en we hebben besloten om niet meer terug te gaan. Nee. Niet terug te gaan. Wie kwamen er allemaal naar Paulus toe toen hij een voet aan wal zette in Filippi en om zich heen keek? Wie kwamen er allemaal op hem af? En zeiden, ha, daar is hij. Niemand. Nee, niemand. Zo is het. We leven ons leventje en we gaan onze gang, onze doodsgang, gaan wij. Tenzij God ingrijpt. En dat doet hij tot op de dag van vandaag. Hij begint in het hart door woord en geest. En daar moet je dan ook om vragen. Als je al jaren een kerkmens bent. In Filippi vroeg niemand om God. Maar u kunt dat wel doen, toch? U weet dat er een God is. U weet dat uw zonden vergeven moeten worden. U weet dat er verzoening nodig is. En daarom moet u er ook om vragen. Dat is niet remonstrans. Nee, dat is puur bijbels. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Moet ik uitleggen wie de Heere is? U weet dat. En zoek hem voor de vergeving van uw zonden. Moet ik zeggen dat u een zondaar bent? Dat weet u toch? In ieder geval, dat is wel waar hoor. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid. dat laten we dan ook maar staan. Maar als het daarover gaat, dan heeft de zondeval ook ons verantwoordelijkheidsbesef bedorven, aangetast. Alles is door de zonde aangetast en vergiftigd. En daarom kan een mens het met heel veel vrome woorden ook nog uithouden tegen God, hoor. En gewoon dezelfde blijven, jarenlang. Die God naar zijn voornemen tot een gemeenschap van zijn zoon roept. Zie het naar zijn voornemen, God heeft een plan. En door de Heilige Geest wederbaart. En de Heilige Geest gebruikt daarvoor het woord. Die verlost God van de heerschappij en de slavernij van de zonde. God verlost. We zijn geworden dus slaven. En daar bevrijdt Hij ons van. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid hebt. Elke zondag horen we dat. God verlost uit de slavernij. Uit de heerschappij van de zonde. En dat doet Hij door de roeping. En dat doet Hij door de wedergeboorte. Door een krachtig werk dat van Hem uitgaat. En dan verlost Hij zondaren van de heerschappij van de zonde. Zoals ook Lydia en ook de stokbewaarder en al die mensen in Filippi zijn verlost van de slavernij van de zonde. Ja, daar verlost de Heere van. Hij maakt je een slaaf of een knecht van Hem. Je krijgt een andere meester. En wie ga je toebehoren? Een meester die je koopt in liefde en die het allerbeste met je voor heeft. Hij verlost van de heerschappij van de zonde. De zonde heerst over ons, zegt Paulus. En daar verlost de Heere niet straks van, straks, maar nu. Nu. Je krijgt een andere meester. Nee, Hij verlost niet van je lichaam. Als dat zo zou zijn, zou het zo gaan dat Hij bij de wedergeboorte je verloste ook van je lichaam en je gelijk in de hemel was. Je lichaam blijf je houden, nog een poosje. Soms 30 jaar, 50 jaar, 70 jaar, 80 jaar. Ja, en dan verlost Hij ook van het lichaam. Maar eerst van de heerschappij. Hij komt in je leven als koning en maakt je een onderdaan van Hem. Hij gaat naar Levi toe, die daar boven op zijn geld zit, en zegt tegen Levi: volg mij. En Levi staat op en volgt Hem. Dat is de macht van de koning. Hij krijgt een andere koning, die de macht heeft over het hart. Al zit je vast aan, in het geval van Levi, het geld bijvoorbeeld, de tollenaar, hè? Of waar je dan ook aan vast zit. En geliefde gemeente, dit te weten, daar moet u gebruik van maken. En daarom is het goed dat de Heere ons ook overtuigt ervan dat wij slaven zijn van de zonde en verlossing nodig hebben. Dat laat de Heere dan ook door woord en geest zien. Dat wordt de ervaring van het hart. Je wil verlost worden. Je hebt machten boven je die je niet van je af kunt schudden. En je krijgt de almacht van de Heere nodig. Hij verlost. En hij doet dat ook volkomen. Ja. Je hoort niet langer Satan toe. Je hoort hem toe. Hij komt in je leven en je gaat ook gelijk daardoor, dat is het kenmerk van die verandering, naar hem vragen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Paulus, Heere, wat moet ik doen? Hij krijgt een plaats in je leven. Leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. En je gaat zien inderdaad dat het leven der zonde een ellendig, een schrikkelijk leven is. Een leven van slavernij. Je zit vast aan je eigen ik. Aan de zonde. Aan een boezemzonde. Aan allerlei zonden die een macht over je uitoefenen. Het geld, bijvoorbeeld, noemde ik. Porno is ook een hele grote macht. Vreselijk grote macht. En kan ook zijn tanden in je vlees zetten. De begeerte naar rijkdom en eer. Allerlei machten waar we ons gewillig aan onderwerpen, maar die ons allemaal stuk voor stuk naar de hel slepen. Allemaal. Slaaf van de duivel betekent de weggaan van de duivel. Slaaf van de wereld betekent met de wereld vergaan. Slaaf van de zonde, het is de dood, sterven. Daar verlost de Heere van. En hij doet dat door woord en geest. Hij kan het doen op een manier zoals bij Lydia. Paulus was aan het preken en de Heere opende haar hart en zo gaat het in de meeste gevallen. Hij kan het ook op een gewelddadige manier doen zoals bij de stokbewaarder. Datzelfde Filippios zoals bij Paulus zelf, zijn bekering. Maar de Heere doet het. En hij is dan de eerste. Maar hij verlost dus niet van het vlees. Weet u waar het over gaat als hier onze belijdenis het heeft in aansluiting op de Bijbel over het vlees? Ja, weet u wat daarmee bedoeld wordt, het vlees? Ja. Je hart, ja, je ogen, je oortjes, je benen, je handen. Ja. Als de Heere verlost, dan verlost hij niet van dat lichaam, dat vlees. Nee, dat komt nog wel, ja, dat komt wel. Maar er is in de verlossing een goddelijke orde. Er is ook een weg van verlossing. Een weg die God gaat om te verlossen. Hij, zegt Paulus, die ons verlost heeft en verlossen zal. In Psalm 130 hoor je iemand zingen die verlost is en vraagt om verlossing. En daarom moeten we niet in de war komen als het gaat over bekering. Bekering is dat je om bekering gaat vragen en verlossing is dat je om verlossing gaat vragen. En dat je erom verlegen wordt, omdat je nog dat lichaam der zonde met je meedraagt. Dat lichaam der zonde waaruit, en dat is artikel 2, de dagelijkse zonden spruiten van zwakheid. Elke dag zondig je. Ja. De remonstranten ontkenden dat. Je kunt je ogen ook goed gebruiken. En je oren. En je hart. En je voeten. En je handen. Nee. Zeiden daartegen de contra-remonstranten. Want zelfs de allerbeste werken der heiligen zijn met zonde bevlekt. Als u door Gods genade een heilige bent geworden, een kind van God, dan weet u dat. Dan weet u dat bij ervaring, dat aan je heiligste werken gebreken kleven. Zal ik eens een heilig werk noemen? Naar een preek luisteren. Ja, dat is een heilig werk. Naar Gods woord luisteren. Nou, hoe is dat? Is dat volmaakt, dat luisteren naar Gods woord? Het lezen van de Bijbel is een heilig werk. Hoe gaat dat? Heb je er altijd je gedachten bij? Heb je er altijd zin in? Je bidden. Hoe is je gebed? Ja, hoe is je gebed? Als u een heilige bent, dan moet u zeggen: zelfs de allerheiligste kent maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Maar omdat je verlost bent van de slavernij, wordt je dat tot een last. Je gaat erover klagen. Je gaat erover zuchten, zegt dit gedeelte van onze belijdenis. Zuchten naar God. Aan alles kleven gebreken en die stellen we dan niet zomaar vast. Nou ja, dat is nou eenmaal zo en zo is het met de mens. Maar het geeft gestadige oorzaak om ons voor God te verootmoedigen. Het maakt ons kleine mensjes voor de Heere. We maken het Hem bekend. We zeggen: Heere, mijn hart deugt niet. Dat heet toch ook met een dokter? Als je last hebt van je ogen, dan ga je naar een oogdokter, oogarts. Toch? Wat kan ik voor u doen, meneer? Nou ja, ik heb steeds die sterretjes voor mijn ogen en zo. Dat is zo lastig allemaal. Oh ja, nou gaat de dokter onderzoeken. Zo doe je het ook met de Heer. Mijn ogen, Heer. Die kijken steeds de verkeerde kant op. Ik heb daar last van. Trekt zo de zonde. Mijn ogen kunnen zo vastgelijmd zitten aan het scherm. Heren, wat zeg je dan? Ja, dat is die verootmoediging voor God. Je houdt je niet groot. Je komt tot God zoals je bent. Het belijdenis van je zonde, dat is je voor God verootmoedigen. Om te klagen over jezelf en om te vragen om bekering. Geef me een nieuwe hart, Heren. De kindertjes bidden er zo trouw om. Als je genade gaat kennen, dan ga je er pas echt trouw om bidden. Heere, geef mij een nieuw hart. Alsjeblieft. Ik heb zo'n boos hart. Ja. Maar ook om... Waarom is dat ook? Waarom is dat nu zo, dat dat allemaal nog zo blijft in het leven en God je niet daarvan verlost? Wel, dat is ook vooral om elke dag weer, altijd weer de toevlucht te nemen tot het kruis. Daar leven we aan voorbij. Daar leeft een mens heel gemakkelijk aan voorbij. Om het bloed van het lam nodig te krijgen, daar leeft een mens ook zo gemakkelijk aan voorbij. Om de geest van God nodig te krijgen, daar leven we ook zo gemakkelijk aan voorbij. Dat is het waarom de Heere ons zo laat. Om Hem als de God van volkomen verlossing nodig te krijgen. Als een God die zijn werk voleindigt. Die zijn werk voltooit wat hij begonnen is. We worden afhankelijk. En zo leidt de Heere ons leven. En door die verootmoediging voor God. Heere, ik ben een zondaar. En door dat vluchten naar het kruis. Wordt het vlees hoe langer hoe meer gedood. We krijgen een geest des gebeds. De Heilige Geest die leert ons bidden. Bidden om het heil. Om Gods genade. Om de vergeving. Maar ook om de bewaring voor de zonde. Ja, want dat doen we niet. Om ook bewaard te mogen worden voor de zonde. We gaan soms zomaar de deur uit. Zonder te vragen om bewaring. Gevaarlijk. De duivel denkt, en hij springt bovenop je. En de verleidingen komen. Je moet jezelf leren kennen als iemand die niet te vertrouwen is. Niet boos worden hoor, als ik het zeg. Als je boos wil worden, word je maar boos op jezelf. Omdat wij zo zijn. We zijn gewoon niet te vertrouwen. Nee, Gods kinderen zeker wel. Ja, dat dacht u. Dacht u dat? Nee. Als zij niet zich voor God verootmoedigen en de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. En door de geest van het gebed. En door een leven in nauw verband met de Heere. Het vlees doden, ja, dan krijgt het vlees weer de overhand. Dat vlees, hè. Ja, die oude mens, zei iemand tegen Luther, maar die oude mens, die is al lang dood, dan zit je uit de zaniken. Nee, zei Luther. Dacht je dat hij verdronken was? Dat Luther kan zwemmen? Dat zei Luther, die kon zich zo plastisch uitdrukken, hè. Ja, dat Luther, zei hij, kan zwemmen. Ja, dat is zo. Maar je krijgt er wel last van. Maar als je dan ook deze dingen niet doet, dan krijgt het vlees de overhand. Dan komt de verachtering in de genade. Je geweten gaat spreken, het blijdschap gaat weg. De fleur van je leven, ja. En daarom is het zo nodig dat als je weer opnieuw in de zonde gevallen bent, ga zo spoedig mogelijk weer terug naar de Heere. Wacht niet tot je wat beter voelt, want dan denk je dat je weer beter bent. Maar ga gelijk als een doodziek, melaats, bedorven, verdorven schepsel en zeg, o God, ik ellendig mens, red mij, verlos mij. Je leert God kennen in deze weg. Als een God zo genadig, zo warmhartig, zo goed, zo liefdevol, dat hij nu zulke mensen wil vergeven en zulke mensen tot zijn kinderen wil aannemen. God wordt zo onbegrijpelijk goed en groot. Zondaar worden voor God, dat is God, wordt groot in je leven. God krijgt een echte ereplaats in je leven. Je gaat op hem hopen, steunen, bouwen, vertrouwen, ook al komt de grootste vijand op je af en ook al komt de laatste vijand op je af. Je gaat op God bouwen, die zo goed is voor zulke schepsel als ik ben. Wie is gelijk God, die de ongerechtigheid vergeeft en het en de zonde van het overblijfsel van zijn volk voorbij gaat? Wie is aan God gelijk? Je gaat groot denken van God. krediet krijgen op God. En dat is het wat de Heer werkt in zijn leiding met zijn kinderen. Ze gaan ook naar het eindperk der volmaaktheid zuchten. Niet naar de dood, nee, naar de volmaaktheid staat hier. Dat is het leven. En dat is dan toch iets waar je jezelf ook op onderzoeken moet, hè? Zou je volmaakt willen zijn? De Romeinen zeggen, ja, je kunt zo goed, als je je best maar doet, leven, dat je op de duur een heilige wordt. En dan wordt er ook nog eens een keertje, word je nog eens een keertje heilig verklaard ook door meneer de paus. Dan komt er nog een beeld van je ergens in de kerk te staan. Dat was een heilige, zeggen ze dan. Een heilige, ja. Allemaal zelf gedaan hoor. Goed zo, goede man, goede vrouw. Een heilige. Maar Gods kinderen gaan vragen om een heilige te worden. Een zondeloze. Afbekeerd. Ja. En die hoop hebben ze ook op God. Want God is toch met hen begonnen. Daar zongen we van, ook in Psalm 130, hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, daar zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Mag u ook hopen op Gods genade, zondaar, zondares. Er is zo'n ruimte bij de Heere. Ja, en dat zie je als je weet wie je zelf bent. Dan zie je waarvoor Christus eigenlijk de dood in wilde gaan. Niet voor lieve, aardige, biddende, dankende mensen, maar voor zondaren. Dat geeft je zoveel hoop. Voor de remonstranten en voor de Roomsen en voor al die valse godsdiensten moet je wat zijn. En voor Christus hoef ik alleen maar een arm zondaar te zijn. Daar stoot je je toch niet aan, hopelijk. Kom, dat is het evangelie hoor. Voor Christus hoef je alleen maar een arm zondaar te zijn. En hij zal je aannemen. Daar mag je naar verlangen. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen der wereld en van Satan. Zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven. Zo ze aan hun eigen krachten overgelaten waren. Zo eindigt dan dit stukje voor vandaag. De aanvechtingen van de wereld. Wat is dat? De wereld komt met allerlei aanbiedingen en die zien er wel heel mooi uit. Aantrekkelijk. Ja. De Heer Jezus kwam op aarde en je moet me denken dat alles in zijn neusgaten stonk hier. Hij kwam uit de heilige hemel bij God en dan kwam hij op de aarde terecht. Wat stonk het hier naar de zonde. Maar het is met ons niet zo. Wij vinden aantrekkelijke dingen in de wereld. Leuke dingen, mooie dingen. Willen we hebben. Willen we kopen. Hebben we wat voor over. Het is niet zo hoor, maar dat komt bij een kind van God terug, ja. De wereld zit me achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Ja, de wereld zit me achterna, kijk eens hoe mooi. Kom, doe niet zo raar, doe niet zo achterlijk, niet zo ouderwets. Kom op, doe een beetje mee. Je lijkt wel 80, zegt hij tegen een jongen van 20. Kom. Ja, zo gaat het hoor. De wereld, aanvechtingen van de wereld, dat zijn voor Gods kind aanvechtingen. Want ja, er zit wel wat in dat vlees, dat verlangt daarnaar, hè. Oh. Wat is de wereld toch ook vreselijk. Wordt steeds erger, hè? Vind je niet? Wordt steeds erger, de wereld. Met al die reclames en zo. En met trekken aan je. En als het goed is, dan word je dat wel eens zat. Dan zeg je, Heere, de wereld is zo arm. Ik heb iets ontdekt. Spreek van dominee Tanus vorige week, hè? Die schat. Als je die ontdekt hebt, dan zeg je, dat moet ik hebben. De rest is gewoon waardeloos. Wordt gewoon waardeloos. Ja. Waar je eerst honderden euro's voor uitgaf, waardeloos. Waar je achternaast liep, jarenlang, waardeloos. Je hebt een schat ontdekt en zegt, dat moet ik hebben. Echt een schat. De aanvechtingen van Satan, ja. Die zijn er ook. Nou, daar ga ik later nog wel meer op in. Want Satan is me er toch ook één, hoor. Oh, wat zal ik blij zijn als die de put ingaat. Satan, deksel erop, er nooit meer uit. De duivel die je zo kan bang kan maken. Die altijd maar het zicht op Christus wil wegnemen. En ze zijn zo sterk, die vijanden, de wereld, de zonde die in je woont. Al is het maar ene boezemzonde. Er zijn er ook onder ons die ervan weten, hè? Ja, die daar een beetje verstand van hebben. Een boezemzonde. Ach, altijd weer. Ach, die zonde, ach, die zonde, altijd in mijn hart gevonden. Waar het toch mee heen gespoed. Kan hem maar niet uit me drijven. Waar ik ben, ze zijn en blijven meester van mijn gans gemoed. Ja, dat wordt een klacht. Voor Gods aangezicht uitgesproken. Want zo eindigt het dan. God is getrouw. Die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Dat is heel mooi gezegd en ook pastoraal. De Heere laat niet varen het werk van zijn handen, dat betekent hij is er ook nog en hij komt ook altijd op zijn werk terug. Hij bevestigt ook. Hij zegt het nog een keer. En hij bevestigt wat hij vroeger heeft gedaan en gezegd. Hij laat niet varen het werk van zijn handen en daarom komt hij altijd weer terug. En wordt het weer allemaal nieuw en mag je het weer geloven en mag je het weer zien. En gaat de wereld zijn gedaante weer zijn aantrekkingskracht verliezen en de zonde. Als de Heere weer overkomt, dan kan je zomaar weer gebeuren. Ja, je moet het ook zoeken, ik weet het allemaal. Maar het is God die begint en voltooit. En hij bevestigt ook. Ja, door woord en geest gaat hij je toch weer wijzen op zijn genade. En op het bloed van Christus. En op zijn liefde. En dan krijg je weer hoop. En ten einde toe krachtig bewaard. Jesaja heeft daar een heel mooi beeld van. Als hij het heeft over een schip. Een oorlogsschip, hè? Ja, een oorlogsschip. Beeld van de kerk. Het schip, dat komt de haven binnen. En oh, wat is er met dat schip gebeurd? Het is echt in de storm geweest. En het heeft kapers ontmoet. De mast is gebroken. En allerlei dingen zijn er gemist in dat schip. Jesaja 66, geloof ik. Nee, zeg ik nou. 33, geloof ik. 33. Maar het schip is niet gezonken. Nee, niet gezonken. Ja, en zo, dat is het beeld van de kerk. Het schip komt binnen. Het schip komt binnen. Aangevallen, door de storm beneden gegaan, maar het komt binnen. Daar zorgt de Heere voor. En die krijgt dan ook al de eer. Amen. Weken werk mocht weer gedaan worden, heren. Het werk van koster, organist, ambtsdragers mochten weer zingen, onze gaven schenken, bidden en danken. En dat mocht allemaal weer plaatsvinden. We danken u daarvoor. Zegen ook deze zondag, alstublieft. Wees met ons in deze week. Gedenk ons in alle omstandigheden van het leven. Wilt u ook voor deze dag onze zonden vergeven en ons gedenken in uw gunst en genade. Dank dat wij ook elkander weer mochten ontmoeten. En voor anderen ligt er nog een vakantieperiode voor hen. Wilt u ook aan hen genadig gedenken. Zegen ons naar uw onbezweken trouw, Heere, in alle omstandigheden van het leven. En we vragen u dat tot roem van uw heerlijke naam. En dank voor het voorrecht dat we vandaag het evangelie mochten horen, maar ook brengen. Dat hebben we niet verdiend, Heere. En u hebt het ons toch gegeven. Dank u wel. Amen. Ook bedankt voor het medeleven in verband met de ziekte van onze zwager. Het gaat nog steeds heel slecht met hem. Hij krijgt steeds meer morfine, maar hij mag er nog zijn. Maar het loopt wel af. Bedankt voor het medeleven. En we gaan tenslotte zingen Psalm 61, de derde en het vierde vers. 61, 3 en 4. nu uw arme hart naar boven, ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. Liefde gemeenten, alle met ons te samengekomen. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen. Thank you.